Goedemorgen. Het is duidelijk vakantie. Fijn dat jullie er wel allemaal zijn. Mijn naam is Pieter Kuiper. Ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Allemaal van harte welkom in deze dienst. In bijzonder als u hier voor de eerste gast bent of misschien al vaker te gast was. Goed ook iedereen die de dienst op dit moment beluistert via de uitzending. Of misschien op een later moment via de opname. Voorganger is dominee Sali uit Ede vanmorgen. De muziek wordt verzorgd door Husem Kerkband en door organist Jeroen Koopman. Het is vandaag kindernevendienst voor een gecombineerde groep, de jongste en de oudste groep. En we beginnen de dienst nu met het zingen van Psalm 103, de versen 1, 5 en 9. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw blijft van generatie op generatie, ja, tot in de eeuwigheid, en die het werk dat zijn hand begonnen is nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We waren er al mee begonnen, maar we zetten onze lofprijzing op de God van Israël, die in Jezus ook onze God wil zijn, voort met het zingen van een berijming van Psalm 117, lied 117a. Dat zingen we met het orgel en daarna zingen we uit de serie Psalmen voor nu de 145ste psalm.
Thank you.
loop wat heen en weer omdat het schermpje op de kansel het niet doet. En om nou niet mee te zingen. Gisteren was het bevrijdingsdag. En een van de belangrijkste vragen bij bevrijdingsdag vind ik altijd: wat doe je met de vrijheid die je hebt en die je gekregen hebt? En dat is eigenlijk in de kerk ook altijd weer de vraag. We horen hoe God zijn volk uit de slavernij van Egypte bevrijdt. En als de God die bevrijdt, geeft hij zijn geboden. Niet om zijn volk opnieuw een juk op te leggen, maar juist om zijn volk te helpen om de vrijheid die ze van God krijgen te bewaren. En zo mogen wij ook als gemeente van Jezus Christus elke zondag opnieuw horen hoe God dat voor zich ziet, een leven in vrijheid. Ik lees je vanmorgen uit de Romeinenbrief en daarvan het 13e hoofdstuk vanaf het 8e vers. En daar schrijft de apostel Paulus: wees elkaar niets schuldig behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde en de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en laten we ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slempartijen, van ontucht en losbandigheid, van tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil die begeerte in u opwekt. Amen. Bidden wij samen ons gebed om vergeving en vernieuwing. Laten wij bidden. Heer onze God, wanneer wij in de kerk komen waar u in het centrum staat en u om onze aandacht en eerbied vraagt, dan beseffen we hoezeer wij zelf ook in de afgelopen week ruimte innemen die eigenlijk alleen u toekomt. Hoezeer wij u vergeten hebben en u niet geëerd hebben met ons leven. En wanneer wij in de kerk komen en horen over uw barmhartigheid, over uw mededogen met ons leven, dan beseffen we hoe onbarmhartig wij ook in de afgelopen week soms geweest zijn naar anderen. Hoezeer wij ons afgesloten hebben voor de vragen van onze naasten. En wanneer wij in de kerk komen en horen over de leiding en de inwoning van uw geest, dan beseffen we hoezeer we ook in de afgelopen week soms onze eigen gang gingen, los van u, los van elkaar. En daarom belijden wij u onze schuld en we bidden u om vergeving. En we bidden u om de kracht van uw geest die ons vernieuwen kan. We bidden het u in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Zingen we met elkaar het lied Kom tot de Vader.
Thank you.
Hey, goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Ha, fijn dat jij er ook nog bij komt. Hey, volgens mij, maar ik heb altijd de neiging het een beetje te vergeten. Volgens mij is het volgende week Moederdag. Ja, oh, jullie weten het al. Hartstikke goed. Jij weet het ook al. Helemaal goed. En dan een tijdje later is het Vaderdag. Ja. En nou was ik eigenlijk benieuwd of jullie mij kunnen vertellen. Ik ben zelf ook vader van 3 kinderen. En ik ben eigenlijk benieuwd of jullie mij kunnen vertellen wat een goede vader of wat een goede moeder doet. Wie heeft een idee? Nee? Oei. Hoe zit dat? Oeh, nou weet je, dan ga ik een beetje voorbeelden noemen en ja, kijk.
Naar school brengen.
Eten geven naar school brengen, heel goed. Weet jij iets? Nee? Nou inderdaad, ik denk dat, ja.
Heel goed de weg wijzen naar de dierentuin.
De weg wijzen naar de dierentuin, ja. En laat hun maar lachen, want dat is een hartstikke goed antwoord. Want als je verdwaalt, als je onderweg gaat naar de dierentuin, dat is hartstikke eng. Dus inderdaad, je vader of je moeder die zorgen ervoor dat je de weg niet kwijtraakt, dat je de weg vindt. Ze zorgen ervoor dat je inderdaad eten en drinken hebt. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld de kleren die jullie aan hebben, dat je die ook niet zelf gekocht hebt. Nee, dus daar zorgen vaak vaders en moeders ook voor dat je kleren hebt om aan te trekken. Dat je ook niet vergeet om ze aan te trekken als je naar buiten gaat. En wat zijn nou dingen die aan papa's en mama's misschien niet zo leuk zijn? Laat ik beginnen met een voorbeeld van mezelf. Ik kan best ongeduldig zijn. Dus als ik voor de derde keer tegen mijn zoontje heb gezegd, hou op, dan klinkt het de vierde keer niet meer zo aardig. En daar baal ik eigenlijk best wel van, want ik wil dan niet dat boos zeggen. Het gebeurt soms wel, dat ik dan opeens zeg, nou ophouden. En dan later denk ik van, oh, dat had ik misschien niet zo moeten zeggen. Of wat ik ook af en toe heel verkeerd doe, is dat ik, ben ik aan het bellen of ben ik even achter de computer en dan komt mijn dochter binnen en die zegt van, wil je even in de tuin voetballen? En dan zeg ik, ja, ik kom zo. En dan gaan er zomaar 10 minuten voorbij en dan ben ik niet gekomen. Dan komt ze naar me toe, je had toch gezegd dat ik zou komen? Herkennen jullie dat? Ja? Oh. Nou, weet je waarom ik hier nou over begin? Omdat wij het gaan zo meteen in de kerk hebben over dat God, dat we God onze vader mogen noemen. En nou vind ik het wel heel belangrijk om dat ook tegen jullie te zeggen, dat je met God om mag gaan zoals je met een vader of een moeder om mag gaan die heel veel van je houdt. Maar dat als het over God als onze vader gaat, dat je altijd wel moet onthouden dat de Heere God wel de goede eigenschappen heeft die bijvoorbeeld jouw vader of moeder hebben. Dus dat hij vol liefde is, vol geduld en dat hij je de weg wijst. Maar dat alle vervelende dingen die je vader of moeder misschien hebben, het ongeduld, een beetje chagrijnig soms, dat de Heere God dat soort dingen gelukkig niet heeft. Dus eigenlijk is de Heere God de beste vader of moeder die je kunt voorstellen. Nou, daar gaan wij het zo meteen wat uitgebreid in de kerk over hebben. En jullie mogen nu met de kinderen even dienst doen. Bij het lezen uit de Bijbel hebben we de hulp van Gods geest nodig. Laten we daar kort om bidden. Vader, laat dit huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. Laat dit huis gevuld zijn met de aanwezigheid van uw geest. Laat dit huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. En kom met uw geest. Help ons bij het lezen en bij het horen van uw woord. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Voordat we zometeen uit de Bijbel gaan lezen, even heel kort iets over het thema van deze dienst. Het thema van deze dienst is Kind van de Vader. En voordat we daarover gaan lezen en ik daarover ga preken, wil ik zeggen dat ik me ervan bewust ben dat dat voor sommige mensen een moeilijk thema kan zijn. Dat is in ieder geval in mijn eigen gemeente zo. In mijn eigen gemeente zijn er mensen die hun eigen vader of moeder niet of nauwelijks gekend hebben. Ze missen hem elke dag. Andere gemeenteleden hebben een vader gehad die zich alles behalve als een vader gedragen heeft. Die zijn kinderen heeft verwaarloosd of misbruikt. En als het dan in de kerk gaat over God die je vader genoemd wordt, dan kan het zijn dat je steeds aan je eigen verdriet, van je eigen boosheid moet denken. En toch wil ik het wel met u over dit onderwerp hebben, omdat de Bijbel het erover heeft. En als u om welke reden dan ook moeite hebt met dit onderwerp, dan Dan bid ik dat de Heilige Geest u zal helpen om door de pijn en door het verdriet heen toch het goede nieuws over Jezus te horen. Laten we gaan luisteren naar de Bijbel.
Ik lees eerst uit Efeziërs 1, vers 3 tot 14. Lof en dank. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn. En Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthult. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In Hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Dan lees ik uit Galaten 4, vers 4 tot 7. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. En opdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn Zoon gegeven, die Abba Vader roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God, en als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Dan het laatste uit Romeinen 8, vers 14 tot 17. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister.
Thank you.
Zingen we na het amen van de preek lied 903 en daarvan het eerste en het zesde vers. Gemeente van Christus, het was in 2004 dat achter een Burger King in Amerika een verwarde, naakte man gevonden werd die overduidelijk in elkaar geslagen was. Hij had geen portemonnee, geen identiteitskaart, helemaal niets. En het bizarre was dat hij zelf ook niet wist wie hij was. Hij kon zijn eigen naam niet herinneren. Hij wist niet waar hij vandaan kwam, helemaal niets. En volgens de dokters leed deze man aan een vorm van acuut geheugenverlies. Voor de fijnproevers retrograde amnesie. Op een gegeven moment is deze man bekend geworden in heel Amerika, omdat dokter Phil er zich mee ging bemoeien. Deze man werd uitgenodigd in een van de shows van dokter Phil in de hoop om te achterhalen wie deze man nu eigenlijk was. Maar zelfs die actie leverde in eerste instantie helemaal niets op. Eigenlijk ook heel droevig dat blijkbaar niemand deze man miste. Ik vind het ergens een heel ontzettend triest en eng verhaal. Dat je dus niet meer weet wie je bent. Dat je niet meer weet waar je vandaan komt. En ik zat me dat bij de voorbereiding op deze plek een beetje voor te stellen. Dat je 's ochtends wakker wordt. En dat je voor de spiegel staat. En dat je helemaal niets meer herinnert van wie je bent. Van je leven tot nu toe. En dat je dus ook geen antwoord kunt geven op de vraag, wie ben ik? Nou hoop ik dat de meesten van ons vanmorgen hier wel een antwoord kunnen geven op die vraag. Maar toch, ik bedoel, als je dan 's ochtends of 's avonds voor de spiegel staat en je kijkt jezelf eens diep in de ogen. En je stelt jezelf die vraag, wie ben ik? Welk antwoord geef je dan? Het is een hele belangrijke vraag. Wie ben ik? En ik denk eigenlijk dat ons hele leven een soort zoektocht is om een steeds vollediger antwoord te geven op die vraag. En het antwoord dat je geeft op die vraag heeft grote gevolgen voor de manier waarop je in het leven staat. Wie ben ik? Ja, sommige mensen die zeggen, ik ben wat ik doe. Ik heb succes in mijn werk. Ik haal goede cijfers op school. Nou ja, als je goed presteert in je leven, dan kan je dat ook een enorm geluksgevoel bezorgen. Maar omgekeerd, wanneer er dingen misgaan in je leven door de dingen die je doet, dan kun je je dus ook enorm ongelukkig gaan voelen. Ik ben een loser, want geen bedrijf wil mij hebben. Wie ben ik nu ik niet meer aan het werk ben? Ik ben dom, want ik blijf zitten. Andere mensen zeggen, nou, mijn identiteit wordt gevormd door wat anderen van mij vinden. En ik denk dat de meesten van ons wel het gave gevoel kennen wanneer een foto van jou op Instagram door heel veel mensen geliked wordt. Het geweldige gevoel wanneer je hoort hoe vrienden goede dingen over jou zeggen. En het is inderdaad heerlijk als dat gebeurt, maar als je daar je identiteit opbouwt, dan kan dat ook heel gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer anderen je snoeihard bekritiseren anoniem via Say It Me. Of wanneer je een vader of moeder hebt gehad die tegen je heeft gezegd, hou maar op, dan kan jij toch niet. En soms zijn we onze eigen ergste critici. Dat je voor de spiegel staat en denkt, wat ben ik eigenlijk lelijk. Of dat je klussen maar steeds uitstelt omdat je denkt, ja, dat kan ik toch niet. Of dat je op een receptie rondloopt en denkt, ja, wie zou er nou eigenlijk op mij zitten te wachten? Het is heel gevaarlijk om je identiteit te bouwen op wat anderen van je vinden. En daarom zijn er ook mensen die voor nog een andere route kiezen, die laten hun identiteit bepalen door de dingen die ze hebben, de dingen die ze kopen. Je bent wat je koopt. Op dat idee is denk ik hele marketing geënt. Ik heb alles van Apple. Ik draag alleen merkkleding. Een vriendin van me zei, als ik me down voel, dan ga ik naar de stad om te shoppen. En dan voel ik me happy. Maar je zult ook ongetwijfeld het gevoel kennen dat wanneer je die allernieuwste iPhone uit de verpakking haalt, vanaf dat moment eigenlijk al een deel van de magie verdwenen is. Hij voelt al heel snel weer gewoon. En hij wordt ook al heel snel weer wat langzamer. En als je thuis komt van dat shoppen, zei die vriendin, dan voel ik me een uur daarna gewoon weer hartstikke leeg. Het is dus gevaarlijk om je identiteit af te laten hangen van wat je doet, van wat anderen over je zeggen of van wat je hebt. Maar hoe kom je er dan achter wie je bent? Nu, ik lees hem niet dagelijks, maar ik kwam een mooie uitspraak van Blaise Pascal tegen, een 17e eeuwse wetenschapper. En Blaise Pascal heeft gezegd, niet alleen God kennen wij door Jezus, maar ook onszelf leren we pas echt kennen via Jezus. Volgens Pascal is de enige manier om echt antwoord te krijgen op de vraag wie ben ik, dat je jezelf afvraagt wie ben ik in relatie tot Jezus. En ik geef je meteen het antwoord dat de Bijbel op die vraag geeft. Een antwoord dat zo ongelooflijk bevrijdend, zo veelomvattend en zo allesbepalend voor je geluk is. Het antwoord volgens de Bijbel op de vraag wie ben ik is: in Jezus Christus ben ik een geliefd kind van God en van Christus. En in Christus is de Vader van Jezus ook mijn Vader. En ik hoor bij Hem voor altijd. En Hij bij mij voor altijd. Kind van de Vader. Dat is mijn diepste identiteit. En dat maakt het christelijk geloof zo bijzonder. Jij en ik, we mogen kinderen van God worden. Dat zegt dus ook alles over onze verhouding tot God. God is niet onze baas. God is niet onze docent. God is niet een strenge politieagent of een mopperende muziekleraar die het hoort wanneer je niet goed genoeg geoefend hebt. Nee, God is in Jezus een liefhebbende Vader. En daar wil ik vanmorgen een paar dingen over zeggen. Te beginnen bij een paar van die versen uit de Efezebrief. Daar zegt Paulus, in Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn. En Hij heeft ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus Zijn kinderen te worden. Als Paulus het heeft over Gods kinderen worden, dan staat daar een woord dat zou je kunnen vertalen met adoptie. Zoals twee mensen een kind dat biologisch niet hun kind is, als hun eigen kind aannemen. Zo neemt God ons aan tot zijn eigen kinderen. Ik vind dat beeld van adoptie helpend, maar dan moet je wel even loskomen van ons moderne begrip van adoptie. In de tijd van Paulus ging dat namelijk net iets anders. Er was het eigenlijk iets zakelijker, zou je kunnen zeggen. Stel je voor, er is een heel rijk echtpaar. Ze hebben een enorme goede naam, ze staan goed bekend. Ze hebben een enorm bezit, maar ze hebben geen kinderen. Wat zo'n rijk echtpaar dan kon doen, was dat ze op zoek gingen naar iemand die zij geschikt vonden om hun goede naam en hun fortuin aan over te dragen. Iemand van wie ze wisten dat hij bepaalde kwaliteiten had. En dan adopteerden ze hem. En misschien kun je dat in onze tijd het beste vergelijken met dat je een eigen bedrijf hebt. En je hebt geen kinderen die de zaak voort willen zetten. En je bent op zoek naar iemand die dat wel wil. Nu, in de tijd van Paulus werd zo'n jongen, want het waren dan bijna altijd jongens in die tijd. Zo'n jongen werd dan opgenomen in het gezin. Werd echt een zoon. En hij had als opdracht om de goede naam van de familie voort te zetten. En als beloning daarvoor kreeg hij dan het hele bezit. Een enorme verantwoordelijkheid en een enorme eer. En nu zegt Paulus, zo op die manier zijn wij door God vol liefde uitgekozen om zijn kinderen te worden. En wat ik heel belangrijk vind is dat het dus bij God begint. Wij redeneren heel vaak andersom, zo van, ik kies voor God. Het is belangrijk. Maar het is niet zo dat wij kiezen voor God in de hoop dat God het een beetje met ons ziet zitten. Ik weet niet of je dat angstige gevoel kent, dat je ergens bent waarvan je niet helemaal zeker weet of ze wel op jou zitten te wachten. Dat gevoel kun je soms ook bij God hebben. Maar wij solliciteren niet bij God in de hoop dat hij ons aanneemt als werknemer. Nee, God heeft ons om zijn redenen al lang uitgekozen om zijn kind te worden. God kiest ons. En omdat hij ons kiest, kunnen wij voor hem kiezen. Kunnen we zonder aarzeling ja zeggen op zijn aanbod. En God kiest ons uit eigen beweging. Er is niemand die God gedwongen heeft om ons zijn kinderen te laten worden. Maar hij gunt het ons. Paulus zegt, God kiest ons uit liefde. God is naar jou en naar mij op zoek. Niet om ons te straffen. God zoekt ons niet omdat hij boos op ons is. Zo van, ik zal je wel krijgen. Nee, het motief van God is liefde, altijd weer. En dan zegt Paulus erbij, God koos voor ons voordat de wereld gegrondvest werd. Dat zijn van die zinnetjes, daar kun je urenlang op kauwen. Dus voordat God de Rocky Mountains bedacht, voordat God de Andromeda-nevel ontwierp, voordat God de variaties in het genoom bedacht, voorafgaand dat alles, dacht hij aan jou. En aan mij. Omdat hij ons tot zijn kinderen wilde maken. Sommige gelovigen die geven je het idee dat God voor alles onze rechter is. We staan schuldig tegenover God. En dat is ook zo. En toch is dat niet het belangrijkste. Want dan wordt de relatie tot God een soort afstandelijke relatie. Andere gelovigen zullen je vertellen dat we gehoorzaam moeten zijn aan Gods geboden. Dan wordt God onze opdrachtgever. Wij werken en hij geeft ons loon naar werken. Zoals die jongste zoon dat dacht. Ik kan altijd nog een werknemer van mijn vader worden. Dat is zakelijk en dat is veilig. Maar volgens het evangelie zijn wij voorbestemd om kinderen van God te worden. We mogen bij hem worden. Bij hem kind aan huis zijn. Want familie heeft toch met intimiteit te maken. Met veiligheid, met ook genieten van elkaars gezelschap. Kind zijn is, als het goed is, geliefd zijn. En juist als we daardoor onze aardse ouders in teleurgesteld zijn of in gekwetst, dan komt dat omdat we diep van binnen weten dat het niet zo had gemoeten. Kind zijn is geliefd zijn. En als je in een veilige omgeving bent opgegroeid, dan weet je dat je als kind helemaal niets hoeft te doen om kind te blijven. Je bent een kind van je ouders en dat zul je blijven ook. En zo is het ook met God. Ik kan niets doen waardoor God meer van mij gaat houden. Maar ik kan ook niets doen waarmee God minder van mij gaat houden. En dat geeft een enorme vrijheid. En geborgenheid tegelijkertijd. Nou heb ik het wel steeds over ons. Over jou en mij. Als het gaat over kinderen van God, over wie gaat het dan eigenlijk? Daar zijn natuurlijk ook hele generaties christenen oeverloos mee bezig geweest. Zijn alle mensen kinderen van God? Ben je dat automatisch? Nou, het antwoord vanuit de Bijbel is nee. Dat ben je niet automatisch. Wij zijn allemaal schepselen van God. God heeft ons allemaal geschapen. Zonder uitzondering. Zo word je geboren, dat ben je. Maar een kind van God, dat moet je worden. Paulus schrijft zijn brieven aan mensen die zijn gaan geloven in Jezus. En het is je misschien ook wel opgevallen dat in alle drie de stukjes die we lazen, Jezus zo ongelooflijk centraal staat. In Christus kiest God voor ons. In Christus worden wij Gods kinderen. In Christus zijn we door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Samen met Christus zijn we erfgenamen. En de geest die ons gegeven is, is de geest van Christus. Jezus staat, als het gaat om het kind worden van God, helemaal centraal. En daarom, ik was wel blij toen ik een tijdje geleden door twee moslima's geïnterviewd werd voor hun opleiding. Die vroegen mij na een tijdje praten, wat is nou eigenlijk het unieke van het christelijk geloof? En met dat de ene moslima de vraag stelde, zei die andere, nou, we zitten nou een tijdje met je te praten en ik geloof dat ik het eigenlijk wel weet. Want als ik jou zou horen praten, dan moet dat Jezus wel zijn. En dat is ook zo. Jezus staat in het middelpunt. En wil je kind van God worden, dan kun je dus ook niet om Jezus heen. In het Johannes Evangelie staat wel heel mooi in het eerste hoofdstuk, wie Jezus hebben ontvangen en in zijn naam geloven, die heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Hoe word je kind van God? Nou, van Gods kant omdat hij voor je kiest. En van jouw kant omdat je in Jezus gelooft, omdat je hem aanneemt. Dat wil zeggen dat je je identiteit niet langer bouwt op wat jij doet, op wat anderen van je vinden, op wat je hebt. Maar dat je je identiteit bouwt op wie Jezus is. Op wat hij voor jou gedaan heeft. Op wat hij van jou vindt. Op wat je in hem bezit. Als je kind van God wordt, dan hangt jouw identiteit helemaal samen met die van Jezus. Wat voor hem geldt, dat geldt voor jou. En dat is ook een enorme, diepe, rijke betekenis van de doop. Dat dan onze levens worden samengeklonken met het leven en sterven van Jezus. Paulus zegt heel vaak, wij zijn in Christus. En daarmee bedoelt hij eigenlijk, wij horen bij hem, we horen bij elkaar. In onze families is dat ook zo, soms trouwens, dat je grote ergernis. Ik hoorde mezelf pas iets zeggen dat ik dacht van, ah ja, dat zei mijn vader ook altijd en daarvan heb ik me altijd voorgenomen het nooit tegen mijn kinderen te zeggen. Maar omgekeerd, als ik zie hoe een van mijn kinderen geniet van muziek, daar helemaal in op kan gaan, dan denk ik, ja, zo ben ik ook. Dat is dan wel weer mooi om zoiets door te geven. Nu, daar gaat het over, in Christus zijn. Dat omdat je in een muzikale familie geboren bent, ben jij ook muzikaal. Wat van jouw familie geldt, geldt van jou. Wat van je grote broer geldt, geldt van jou. En trek dat nou eens door naar die grote broer Jezus. Dat wij als kinderen van God gaan lijken meer en meer op onze grote broer Jezus. Dat wij net zo geduldig en liefdevol worden als hij. Dat we net zo recht door zee en streed worden als hij. Dat we net zo vol liefde voor onze vader worden als hij. Maar ook dat ons lichaam, dat langzaam maar zeker ouder wordt, zieker wordt, kwetsbaarder lijkt, sterven zal. Dat lichaam van ons, net als dat van hem, zal worden opgewekt uit de dood. Jezus heeft als zoon van God een persoonlijke relatie met zijn vader. De vader kent de zoon en de zoon kent de vader. En ze hebben elkaar lief. En dat geldt ook voor mij. In Jezus. Want wat van Jezus geldt, dat hij de eeuwige liefde zoon is. Dat hij eeuwig leeft in eeuwige heerlijkheid. Dat geldt voor mij. Paulus schrijft over ons als erfgenaam. Dat betekent natuurlijk niet dat God doodgaat. Maar wel dat alles wat van hem is, van ons zal zijn. Als er een flinke erfenis op je wacht, dan kan je denken, mijn toekomst kan nu al niet meer stuk. En dat is bij een erfenis hier op aarde altijd nog maar de vraag. Maar voor Gods kinderen is het echt zo. Je toekomst kan niet meer stuk. Tot slot wil ik nog iets zeggen over die Heilige Geest. Die ook wel de geest van de adoptie genoemd wordt. Die ons gegeven wordt en die ons leidt. En ik denk dat Hij ons juist kan helpen wanneer je misschien wel moeite hebt met het idee kind van God te zijn. Misschien zeg je, ja, ik ben eigenlijk geneigd God toch wat meer op afstand te zien. Dat vind ik ergens ook wel zo veilig. Ik hoorde een verhaal van een pleegmoeder. Ze vertelde dat ze samen met haar man een kind opving dat uit een situatie van grove mishandeling kwam. En in het begin merkte die pleegmoeder dat elke keer als het kind, wanneer het geroepen werd, automatisch bang werd. Omdat dit kind was er zo gewend aan geraakt, als ik geroepen word, krijg ik straf. En ze kwamen er ook achter dat dit meisje eten op haar kamer verstopte. Omdat ze gewend was vaak zonder eten naar bed gestuurd te worden. En die pleegmoeder zei, het brak mijn hart toen ik daarachter kwam. En het maakte me zo machteloos, want ik kon er eigenlijk niks aan doen. En het heeft een hele tijd geduurd voordat dit meisje haar pleegouders is gaan leren vertrouwen. Het heeft een hele tijd geduurd voordat dit kind wist, als ik geroepen word, dan is het niet per se omdat ik straf krijg. En ik hoef geen eten mee te nemen naar mijn kamer, want er wordt voor mij verstopt. Er wordt voor mij gezorgd. En toen ik die pleegmoeder dat verhaal hoorde te vertellen, toen dacht ik, ja, maar dit gaat over mij. Ik heb zo lang tegen God aangekeken als iemand die mij altijd onder kritiek stelt en die mij op mijn tekorten vastpint en die ik niet vertrouw in zijn liefde en zorgzaamheid. Van wie ik me niet kan voorstellen dat hij van mij houdt. En daarom ben ik zo blij dat Paulus de Heilige Geest de geest van de adoptie noemt. En dat die geest uitgestort is, we vieren het over een paar weken, dat die geest is uitgestort om ons dat steeds opnieuw duidelijk te maken. Als het gaat over het worden van een kind van God, heb je misschien wel eens die stem gehoord. Die stem van de andere kant die tegen je zegt, hey, als het in de kerk gaat over kinderen van God, gaat het natuurlijk niet over jou. Jij bent niet belangrijk, je bent niet heilig, je bent niet gelovig genoeg. En de Heilige Geest is dan die andere stem, de geest van Christus, de geest van de adoptie die fluistert, dit gaat vanmorgen wel over jou. En als je daar vanmorgen of overmorgen aan twijfelt, dan komt die geest je eraan herinneren dat je in Jezus Christus een geliefd kind van de Vader bent. Het is de Heilige Geest die ons stapje voor stapje leert om Abba, Vader, tegen God te zeggen. En zo is geloven in Jezus thuiskomen bij de Vader, die van je houdt zoals je bent. Voor wie je goed genoeg bent. En die vrijheid gunt God je zo. Dat je helemaal niets meer hoeft. Je hoeft geen schijn op te houden. Je hoeft niet beter te zijn dan je bent. Je bent goed genoeg voor Hem. Wie ben ik? Ik ben goed genoeg. Omdat mijn Vader uit liefde voor mij gekozen heeft en mij vasthoudt. En mij vast blijft houden. En mij een eeuwige toekomst geeft. Amen.
mededelingen over de bloemen en over de voorbeden zometeen. De bloemen zijn vandaag voor mevrouw Dikkie van Tol. Ik kijk even of ze misschien is nu. Nee, ze zijn onder andere voor Dikkie omdat ze zich heel vaak moe voelt de laatste tijd. Daardoor ook niet vaak meer in de kerk kan komen. En over 1 of 2 weken is ze ook jarig. Wie zou de bloemen naar Dikkie toe willen brengen? Dankjewel. Schrijf ook even een groet aan Dikkie nog op de kaart die met de bloemen meegaat. Die zal na de dienst op de tafel achter in de kerk liggen. En behalve voor Dikkie zullen we zometeen bij de voorbeden ook bidden voor de familie Wolters in Praag. Ze hebben een nieuwe plek gevonden voor hun bijeenkomsten van hun netwerk Praag. En ze zijn heel blij voor de mogelijkheden die deze nieuwe ruimte biedt. Ze willen we voor danken. Maar we willen ook met hen meebidden voor de buurt waar deze ruimte in staat. Het is nogal een ruige buurt en er vindt veel onrecht plaats. Dus daar willen we voor bidden. We willen danken dat het goed gaat met het gezin en dat de kinderen het goed hebben op school. En dat het gezin nu ook echt in een rustige fase zit daar in Praag. Verder worden door de GZB op dit moment gesprekken gevoerd over een verlenging van een uitzending naar Praag. Een verlenging mogelijk van 2 jaar. Voor hun kinderen is dat vrij spannend. Dus ze willen ook meebidden voor dit proces waarin ze zoeken naar Gods leiding en naar antwoorden. Dit voor wat betreft het gezamenlijk gebed. Na de dienst zou ook gelegenheid zijn voor het persoonlijk gebed. Met een gebedsteam. Ze zullen hiervoor in de kerk staan. Ze zijn herkenbaar aan hun badges. Dus bidden graag samen met u voor iemand anders of voor uzelf.
Laten we danken en met hem voor elkaar bidden. Heer God, in gebed komen wij tot u. U die onze Vader bent. En we willen een moment van stil gebed nemen. Om in de stilte tegen u te zeggen wat het met ons doet. Dat u in Jezus Christus onze Vader wilt zijn. Vader, wij bidden u voor hen die verdrietig zijn of boos bij alleen het horen van het woord vader. Wij bidden u voor hen die hun vader nooit gekend hebben. Wij bidden u voor hen die hun vader veel te goed gekend hebben. U kent de diepte van ons hart. U kent de wonden die daar zijn geslagen. We bidden u, Heer Jezus, wees in ons hart aanwezig als een troostende, als een helende vriend. Vader, wij bidden u voor deze wereld die u geschapen hebt, waarin zoveel niet meer goed is. Zoveel gebrokenheid. En we bidden u om uw ontferming. Laat deze wereld niet uit uw handen vallen. Maar wees erin aanwezig. Als de God die herstelt. Als de God die dwars door alles heen. Alles leidt naar uw grote toekomst. Wij bidden u voor de bevolking in Syrië die al zoveel jaren lijdt. Onder oorlog. We bidden u voor de bevolking in Jemen, voor wie dat ook geldt. Voor mensen die continu in angst en gevaar leven vanwege bombardement of ander geweld. We bidden u voor mensen die op de vlucht zijn geslagen. Die wanhopig zijn over zichzelf en over hun achtergebleven families. We bidden u, geef vrede, Heer. Geef vrede. Het wachten duurt zo lang. Wij bidden u voor uw kerk, wereldwijd. Waar ze ook vandaag samenkomt. In het bijzonder bidden wij u voor onze broers en zussen die niet in alle vrijheid mogen bijeenkomen, maar die misschien ook wel met angst in hun hart samenkomen. Of naar een radio-uitzending luisteren. Omdat dat de enige manier is waarop ze met het evangelie gevoed kunnen worden. Geef hen moed en geef hen volharding. En geef dat regimes die afwijzend staan tegenover u in uw dienst, dat ze tot verandering mogen komen. We danken u voor organisaties in onze kerk die zich bezighouden met de vraag hoe we aan mensen die u nog niet kennen het evangelie, het goede nieuws, kunnen verder vertellen. Hoe we dat handen en voeten kunnen geven. En we danken u ook voor mensen die in dienst van zulke organisaties op pad durven gaan. En zo bidden wij u vanmorgen voor de familie Wolters in Praag. Dank u wel dat u ook steeds opnieuw laat merken dat u er bent. Soms zien zoiets ogenschijnlijk simpels, maar ook zo belangrijk als het vinden van een nieuwe plek. Wil geven dat deze nieuwe plek een plek mag zijn waar u ontmoet wordt, waar u gevonden wordt. Waar de familie Wolters met zegen bezig kan zijn. Wil hen ook beschermen. Naar lichaam, maar ook naar geest. Wil hen beschermen tegen aanvallen van buiten en van binnenaf. Dat ze nooit de moed zullen verliezen. Het geloof niet zullen verliezen in u die deuren opent. Hij is ook met hun kinderen, met Jesse en Gaia, die zich moeten aanpassen aan een heel andere omgeving. Dat ze zich thuis zullen voelen. Dank u wel ook voor het werk van de GZB. Zegen ook deze organisatie in het nadenken over beleidsvragen. Over het verlengen van missies. Geef hen de leiding van uw geest. Dank u wel dat we ook tot u mogen komen met onze persoonlijke vreugde en verdrietige dingen. Dat we tot u mogen komen met onze blijdschap over het leven, maar ook over met de zorgen over ons bestaan. Zo danken we u met mevrouw Dikkie van Tol dat ze over een aantal dagen hoopt haar verjaardag te vieren. Dat we mogen geloven dat we onze dagen van u krijgen. En wil geven dat ze met vertrouwen de toekomst in mag gaan. Omdat ze u nabij weet. U die de God bent. Die machteloze kracht geeft. En knikkende knieën sterk maakt. Wees haar zo ook nabij in haar vermoeidheid. Hoor ons wanneer we in de stilte tegen u die dingen zeggen die een ander voor ons onmogelijk verwoorden kan. En hoor ons wanneer we samen de woorden bidden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. En laat ons niet in verzoeking, maar verlos ons van boos. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de aangekondigde doelen. En ons slotlied is lied 150a, een bewerking van psalm 150. En daarvan zingen we de eerste twee versen. papier staat dat ik mag zeggen dat u alle bent uitgenodigd om achter in de kerk koffie en limonade te drinken. Dat is op zich al goed nieuws, maar het nog betere nieuws is dat het volgens mij buiten is. En dat lijkt me helemaal geweldig vandaag. Mocht u nog vragen hebben, dan bent u welkom om die te stellen bij de gastheer of vrouw. Die ongetwijfeld te herkennen zal zijn. We mogen van hier gaan. We mogen ons hart openen voor God die ons zegent. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn en blijven met u allen. Amen.